dat uitgeleend wordt. En ik begrijp wat dat betekent in buurten waar het meest geleend wordt, waar de mensen het meeste lenen. Daar gaat het meeste geld naartoe. In die buurten waar het lezen bij kinderen en bij ouderen gestimuleerd zou moeten worden, waar bijvoorbeeld veel buitenlandse Amsterdammers wonen die moeilijker te bereiken zijn, die bibliotheken krijgen dan minder geld. En dat geldt ook in goed deels voor onze buurt. Zo gaat daar een deel van het werk van de jeugdbibliothecaris verloren en een aantal extra stimuleringsactiviteiten.
Nog even als aanvulling op dit punt. Er zal vanuit de zaal ook nog een getuige optreden met betrekking tot crash. En dat is een Marianne die dat zal doen. Allereerst deze getuige. Meneer Stas, waarom hebben jullie de scholen in de Wittestraat 100 en 29, want daar gaat het voornamelijk op, daar zijn nogal wat alternatief voorzieningen gehuisvest. Waarom is dat toen de tijd gekraakt?
Nou, het mag vanavond duidelijk geworden zijn dat er ontzettend veel groepen zijn in deze buurt die allerlei initiatieven ontplooien op allerlei gebieden om voorzieningen die in de loop der tijd zijn verdwenen uit deze buurt weer zelf op te zetten. De buurtwerkplaats, het vrouwenhuis is bezig. Allerlei voorzieningen die proberen om dingen op poten te zetten. Maar die proberen dat bijvoorbeeld via subsidies, via de gemeente, proberen ze aan gebouwen te komen. En het lukt altijd maar niet. Maar dat hebben wij dus ook geprobeerd. Het lukt dus inderdaad niet. En we hebben op een gegeven moment besloten om dat te pakken waar wij vinden dat deze buurt recht op heeft. En dat is in de Wittestraat 100 een theater. En repetitievoorzieningen voor muziek- en theatergroepen. En in de Wittestraat 29 een kinderopvanggelegenheid.
Ja, maar is daar nog geen mogelijkheden voor in laten we zeggen, het officiële kunstvoorzieningen?
Nou, om even tot het theater en de muziek te beperken, het is mag gevoeglijk verondersteld, bekend verondersteld geacht worden dat deze regering al jaren bezig is met de cultuur op alle fronten af te breken. De bezuinigingen die vliegen om de oren, het ene orkest naar het andere wordt opgeheven en de theatergroepen die verdwijnen ook hand over hand. En veel van de mensen die in de zaal 100 actief zijn, die zijn gewoon ontslagen in de loop der tijd door die officiële theaterinstituten. De subsidies worden altijd maar minder. Dus er is voor ons inderdaad geen plek en zeker niet op het moment dat je theater en muziek wil gebruiken in de buurt als de staat in de buurt.
Je geeft zelf al aan dat een gedeelte gezocht moet worden van de schuld, in ieder geval bij de regering. Je moet dat zelf aangeven wat je met name de gemeente Amsterdam verwijt.
Nou, de gemeente Amsterdam die heeft wel heldhaftig geroepen toen die cultuurafbraak op gang kwam, met name naar aanleiding van de BKR, maar ook naar aanleiding van de theaterbezuiniging. Wij zullen die cultuurafbraak op alle fronten tegengaan. Jan Schever met name riep dat het hardst. Nou, wij zeggen, we hebben nu die gelegenheid. Die panden, de Wittestraat 100 en de Wittestraat 29, die staan samen voor 80.000 gulden op de begroting van grondbedrijf. Het is voor mij een klein kunstje om gewoon te zeggen van oké, als wij die afbraak tegen willen gaan, dan komen er initiatieven uit de bevolking om nieuwe dingen op te zetten. Hier heb je die panden.
Ja, jullie hebben daar ook een stukje over gemaakt, dat vindt zich in een dossier. Daar springen eigenlijk drie kernwoorden springen daar uit en dat is het woord minachting. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, de gemeente minacht gewoon deze hele buurt. Niet alleen op het gebied van wonen en op het gebied van werken, maar ook op het gebied van cultuur. Want ze vertikken het gewoon om wat dan ook op poten te zetten. En op het moment dat er initiatieven komen, zoals de crash, zoals zaal 100, wat het enige podium, het enige vrije podium in deze buurt is, dan komen ze met een eis van huur die gewoon belachelijk is. Ze eisen 60 gulden per vierkante meter, inclusief wc's, gangen, trappen en noem al dat soort dingen maar op. Dat betekent voor de crash een huur van 1000 gulden en voor het theater een huur van 1900 gulden per maand. Dat is gewoon belachelijk, dat is niet op te brengen.
Ja, dat valt dan waarschijnlijk ook gedeeltelijk onder die uitbuiting die in dat stuk genoemd wordt, neem ik aan.
Dit is de reis uitbuiting, want aan de ene kant weigeren ze je voor je werk te betalen. En aan de andere kant eisen ze van je dat jij hun gaat betalen voor niet iets wat werk is, want die scholen zijn schromelijk verwaarloosd. of iets wat ze toevallig in handen hebben gekregen. Met andere woorden, de hele situatie wordt omgekeerd. Vroeger was het zo, het is lang geleden misschien voor sommige mensen, dat als je je bezig hield met theater of met muziek, dan werd je door de overheid betaald. Een terechte zaak. Ook als je je bezig hield met sociale zaken als kinderopvang. Nu schijnt het zo te zijn dat de gemeente Amsterdam in elk geval denkt dat wij hun moeten gaan zitten betalen. Voor het werk wat wij doen. Dat is gewoon de wereld op zijn kop zetten.
Dat is ook de reden dat je zegt van, in wijze moet de gemeente Amsterdam die scholen gratis ter beschikking stellen.
Wij zeggen, als wij niet betaald worden voor ons werk, hoe kunnen wij dat nu betalen?
Er zijn in het verleden, als ik goed geïnformeerd ben, ook beloften gedaan door de gemeente ter aanzien van cultuurvoorzieningen, kunstvoorzieningen en dergelijke. Hoe is het daarmee met die beloften?
Nou, kijk, we zitten hier in Amsterdam, voor sommigen gelukkig, maar voor velen helaas, met een PvdA-college. In ieder geval, de PvdA heeft dan een
meerderheid. Buiten de rechtszaal.
Huh?
Politiek buiten de rechtszaal.
Ja, dag! Ik weet dat je ook wat wil zeggen. Maar luister, die mensen die roepen al sinds jaren een dag van cultuur, ook voor de gewone mensen en dit en dat. En als Den Haag de cultuur, hè, CDA en VVD, de cultuur wil afbreken, dan gaan wij dat tegen. Op het moment dat ze die kans in de schoot geworpen krijgen, ondanks zichzelf, dan zeggen ze niet, oh dankjewel, dat is een mooie kans om ons leuke gezicht van PvdA cultuurvrienden te laten zien. Nee, in tegendeel, ze doen alles en alles om die boel af te breken. En Fantijn is dan nog de kampioen, maar die dreigen met de boel te ontruimen.
Partij van de Afbraak.
Precies.
Nou, ik denk dat het dat wel was met wat betreft dit gedeelte.
Dus
wilde je nog iets?
Maar ja, dat is de crash.
Ja, precies.
Ik had een vraag.
Nee, ik had op dat punt nog een getuige heb ik. En daarna komt u.
Nou, het is maar een klein vraag.
Oh ja.
Jullie hebben die panden gekraakt, hè?
Ja, ik zou het dan nog graag.
Nee.
Jullie hebben die panden gekraakt, hè?
Ja.
Hebben jullie nou ook subsidie gegeven?
Nee.
Nee.
Kijk, dat bedoelde ik aan de weg.
Ja, maar ze hebben in ieder geval een pand.
Maar en het theater is open. Het was gisteren nog een voorstelling.
Welkom, hiervoor.
Eén korte vraag. Ik begrijp dat deze getuige het financieel moeilijk heeft. Maar ik zou nog willen wijzen dat hij in zijn hand met een pen staat die hij gisteren van mij heeft geleend.
Ik moet weer toegeven dat ik niet meer wist van wie ik hem geleend had. Ik heb het maar gevraagd, maar ik wist het niet meer.
Ook dat is bij deze weer opgelost.
Hoeft geen jullie tribunaal aan de pas te komen, zo te zien. Ik heb begrepen dat er achter in de zaal nog iemand iets wilde vertellen over de crash. Klopt dat of niet?
Nee, hier.
Oh, hier. Kukken. Kom maar deze kant op.
Mijn getuige mag hier. Oh, dat mag ook wel eerst even af me lopen.
Ja?
Als er aanvullende vragen zijn.
Oké, nou wat ik hier heb, dit is eigenlijk een aanklacht en een pleidooi. De aanklacht is het consequent ontkennen van eigen mening en initiatief van de buurtbewoners. En dit komt er niet dwarsbomen. En mijn pleidooi, dat is, we hebben hier een crash in de Witte Mus. Die plaats biedt aan een aantal kinderen en die nog steeds zonder subsidie of wat dan ook draait. Het probleem is dat we momenteel met een schuld zitten, dat we het GHB niet eens kunnen betalen. Dat subsidieaanvragen nog steeds allemaal niet in behandeling zijn genomen en weet ik veel wat. De crash draait nog steeds. Maar wat ook heel belangrijk is, dat het een van de weinige crashes is waar je kinderen onder de 2 jaar terecht kunnen. En dat het bijna maar 1 crash in de buurt is. En dat er ook kinderen van illegaal wonende ouders terecht kunnen, die vaak ook niet naar andere crèches kunnen, ook in verband met het vreemdelingenbeleid en de vreemdelingenpolitie. Er is een enorme jacht op mensen die illegaal zijn. In de crèche kunnen wij ervoor zorgen dat die mensen en die kinderen geen problemen krijgen en dat ze ook niet gevaar lopen. En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is, en ik denk ook, ondanks dat ik misschien het mandaat niet heb van het antifascismecomité, dat ik dan toch wel kan zeggen dat ik dat wil ondersteunen, dat deze crèche moet blijven. blijven. En dat we geld moeten krijgen en dat iedereen dat ook moet steunen. En ik vraag ook aan de mensen van het tribunaal, doe hier wat aan. Laat deze crash geld krijgen en laten zorgen dat ook de kindertjes van de illegale mensen in de buurt in deze crash kunnen blijven.
Niet op het programma.
De staatsraad.
Staatsraad. Moet weer wat weten.
We hebben geen moeite met de alternatieve voorzieningen op het gebied van werken. We hebben ook moeite met de alternatieve voorzieningen die gevraagd worden voor kunstuitingen. Ik kan me dus voorstellen dat het verweer van meneer Van Tijn zou zijn. Je moet eens luisteren. Wij hebben al heel veel geld besteden wij aan de stad Schouwburg. Aan de renovatie van het concertgebouw. Wat moeten er nou ook nog?
De stoopparade.
Wat moeten we nu nog met een alternatieve kunstvoorziening in deze wijk?
Ik heb een vraag, niet even niet kunnen volgen, hoe moet even de fanfare tot orde maken?
Het zou toch prettig zijn als de getuige zich bij zijn verhoor bepaalde. Hè? Kort samengevat, er wordt heel veel geld besteed aan voorzieningen waarvan de kunstwaarde volstrekt duidelijk is. Hè? Concertgebouw, Stad Schouwburg en Stopera. Waar blijft dan, of hoe kunt u dan, of kunt u er iets meer over zeggen, hè, dat uw kunstuitingen van alternatieve aard, dat die de moeite van het subsidiëren waard zijn?
Om subsidie.
U vraagt toch een subsidie op de huur of hoe zit dat?
Nee, helemaal niet. Om de solemieten niet. Wij pakken gewoon wat we nodig hebben.
We vragen niet. Nee, u staat niet terecht. Meneer Van Tijn staat terecht.
Nee, dat weet ik wel. Maar je stelde mij een vraag of ik om subsidie vraag voor onze alternatieve kunstuiting, zoals u dat noemt. En dan moet ik van verantwoorden waarom die alternatieve kunstuiting zo alternatief is dat hij recht heeft op subsidie. Maar ik vraag me helemaal niet om subsidie.
U vraagt gewoon subsidie op de huur?
Nee, helemaal niet. Ik zeg alleen op het moment dat je ze ons niet geeft, kunnen wij ook niet. Kijk, wat met de stad Schouwburg gebeurt, is dat die krijgen subsidie uit de pot van CRM en gedeeltelijk uit de gemeente. En die betalen daarvan hun huur en hun energie en noem maar op en hun lopende kosten. Maar wij krijgen dat geld niet, dus kun je dat ook niet betalen.
En u vindt uw kunstuiting van voldoende waarde om daarmee door te kunnen?
Ik vind dat eerlijk gezegd ter beoordeling van de zaal. Maar die zaal, die zaal 100 heb ik het dan even over, is open. Nee, ter beoordeling van deze zaal, en het is een beetje verwarrend, want wij heten zaal 100. En zaal 100 is open vanaf 1 maart. En is bezig vanaf 1 maart, onder andere ook tijdens de staatsbegreep. En daaruit, uit wat daar gebeurd is, mag blijken of wij wel of niet recht hebben op subsidie. Dat mag ik niet beoordelen.
Misschien kan er ter plekke een demonstratie gegeven worden van een van de vormen.
Meneer Donk.
Waar door het staatsraad over
gaat. Heeft hij nog iets serieus wil vertellen? Dat is meneer van de Berg.
Dank u wel, voorzitter.
Ik vind eigenlijk, ik vind die staatsraad een aardige jongen, want ik ken hem al heel lang. Maar wat hij doet, dat heeft hij niet alleen nu gedaan bij deze vraagstelling, maar in het begin ook ten aanzien van de verantwoordelijkheden van Tijn door zich te beroepen op de formele kanten van de wet en van de besluiten die de regering neemt. Het is onbehoorlijk om een dergelijke vraag aan mensen te stellen die behoefte hebben. En de kwaliteitsbeoordeling is niet aan ons. De kwaliteitsbeoordeling en het genot. De behoefte om kunst te brengen zoals zij dat interpreteren, zoals dat uit hun gevoelswereld tevoorschijn komt, is een voldoende legitimatie om dergelijke vragen te voorkomen.
Dank u wel. Nee. In de procesloop kunt u nog een heleboel andere voorbeelden vinden trouwens van voorzieningen die in onze buurt door mensen zelf gerealiseerd zijn. De kinderboerderij, de crèches aan de orde geweest, het filmhuis, een aantal andere voorzieningen waar vrijwilligers zelf aan werken, die voor en door deze buurt zijn gerealiseerd. Op het programma staat nu de pauze, maar die gaat helaas nog niet in. Ik moet u nog even uw geduld vragen. We hebben in het programma nog een extra getuigenverhoor ingelast, mede naar aanleiding
aanleiding van een aantal gebeurtenissen in onze buurt in de afgelopen weken. Het getuigenverhoor gaat over, nou, hoe moet je dat zeggen, dealers in de buurt, druggebruik, junkies, alles wat daarmee samenhangt. Jan Donk heeft daar voor de getuige Theo gedagvaard. Dus ik vraag nog een minuut of acht uur aandacht. Maar ik geloof dat daar...
Mag ik nog even iets over die alternatieve mogelijkheden zeggen?
Zin of vier?
Nou, ik weer. Twee minuten.
Van mij mag het, van de zaal ook?
Ja. Oké. Okay. Nou, mijn naam is Paul van Dinkster en ik woon in de Van Doetselaarstraat. Zo'n anderhalf jaar geleden ben ik van de Leidse buurt naar de Staatsgiedenbuurt verhuisd. En heb behalve complimenten voor de activiteiten van vele buurtgenoten in allerlei vormen ook kritiek. Namelijk op de uitgaans- en ontspanningsmogelijkheden in deze buurten. Kijk, spanningen zijn er genoeg in deze tijd, maar als het op ontspanning aankomt, dan is dat in de Staatsgiedenbuurt met een lantaarnetje te zoeken. Daarvoor moet je de stad in, want alles zit in het centrum. Even afgezien van de Witte Brug, Zaal 100, Filmhuis, KVA, de Vuurtoren, Hens Huis en enkele cafés. Zou het niet mogelijk zijn om in een flink pand in deze buurt een multicultureel uitgaans- en ontspanningscentrum te beginnen waar gedanst en gemusiceerd kan worden? Want er zijn genoeg muzikanten en artiesten in deze buurt die amper aan bod komen. Bij zo'n centrum denk ik dan ook aan een yogaruimte, een sauna en theehuis, een technische werkplaats voor ouders, motoren en fietsen en sport.
Nou, dat is niet opgelegd.
Dus...
Het is mij duidelijk hoor.
Dus zo kwam ik bijna automatisch op een nieuwe bestemming voor een van de gebouwen van het energiebedrijf bij het Westerpark. Als die straks leegkomen. Maar ja, dat kan nog wel een jaartje duren. En wie weet misschien nog wel langer. Dus moet er voor 1985 een tijdelijke andere ruimte worden gezocht. Als er in ieder geval met vast op levende muziek geswingd kan worden. Zonder overlast voor de buren. Is dat in deze zaal van de koperen knoop wellicht te realiseren? Of weet iemand een ander geschikt pand?
Ik ga je toch onderbreken.
Maar dit is de kern waar het om gaat.
Goed zo, dankjewel. Het laatste getuigenverhaal moet heel kort.
Want we hadden... Ik ben het ermee eens, zoals ik neergezegd heb. We zijn heel bescheiden begonnen, want een grote pand konden we niet vinden.
De staatsraad zal het in zijn vonnis meenemen.
Ja.
Ja, ik denk,
4 minuten.
Ja, ik denk dat Thijs van Giezen wel iets kan vertellen over die recente problematiek rond drugsbeleid en dealers hier in deze buurt.
Het probleem is, het is het meest vervelende onderwerp en het zal ook eigenlijk het langst moeten duren. Maar ik zal het proberen zo kort mogelijk te zeggen. Allereerst vind ik dit verre van een leuk onderwerp. Ik denk dat wij die actief zijn er ook heel weinig mee kunnen doen. Het probleem lijkt of is onoplosbaar. Zelfs zo onoplosbaar dat de gemeente nog nooit een drugsbeleid gevonden heeft, voor heel Amsterdam niet, of ook andere overheden in de rest van het land niet. Wat ze wel gevonden hebben is de symptoombestrijding, die ook in deze crisistijd steeds harder toegepast wordt. En wij merken alle gevolgen ervan. Ik denk, ik probeer het even snel in twee onderwerpjes in te delen. Waar wij ontzettend veel last van hebben, dat is het grondbedrijfbeleid, die allereerst startte een aantal jaar geleden met agressief agressief aanschrijvingsbeleid, dichttimmeren van panden hadden tot gevolg met het aantrekken van zoveel mogelijk mensen die zich bezighielden met drugsprobleem. En niet dat ik die mensen daarvan de schuld wil geven, en dat doet denk ik, hoop ik niemand meer, althans niet in deze zaal. Maar dat wil ik voortdurend toeschrijven, de volle verantwoordelijkheid aan de gemeente. Ik wil niet alleen, laten we zeggen, het gemeentebeleid als het gemeentebestuur in zijn geheel aanklagen, maar ook Fontijn in het bijzonder. Fontijn heeft namelijk aan het grondbedrijfbeleid nog iets toegevoegd, het Zeedijkbeleid. het Zeedijkbeleid, nou, wat voor gevolgen wij hiervan nu kunnen zien, is dat nou, niet alleen dat hij dankzij het schoonvegen van Zeedijk en omstreken en het plannen van mooie winkels en andere projecten waarbij hij ja, inderdaad waarschijnlijk wel snel van drukprobleem af is van al die mensen die het zij gebruiken, het zij niet willen. Maar hij is blij dat, en ik denk zelfs op een bewuste manier, niet alleen over de oude rijken, dat ze wat economisch niet interessant, zijn, maar ook richting staatsliedenbuurt om, laten we zeggen, het verzet wat van hen door in het oog is tegen zijn beleid, eens laten breken. En je kan zien dat het al af en toe aardig blijft te lukken, dat er best hier toch wat mensen rond lopen die het vingertje juist in de richting van de actieve buurtbewoners wijzen, in plaats van waar dat wijzen, in plaats van waar de zwakke punt thuis wordt. Je kan een aantal dingen noemen, een aantal voorbeelden. Recentelijk gebeurt wat eigenlijk dat Zeedijk, die Zeedijk politiek bewijst. Het mooiste voorbeeld, en ik heb het smerigste voorbeeld betekend, is dat politie een klein jaar geleden begonnen is met uitplaatsen in de baan van dealers, Monnikenstraat, Zeedijk en Monnikenstraat, regelrecht in de Staatsliedenbuurt, waaronder in de Van der Schotenstraat, Daniel van Kempenstraat en een aantal straten waarvan we ook niet weten welke nummers, welke straten. Dan hebben wij de voorbeelden gezien dat door de concentratie van dealers, bewuste concentratie van dealers in deze buurt, dealersoorlogen zijn ontstaan. En we hebben dat kunnen zien wanneer van de branden. Zeker 10 van de branden van de 24 branden die in de slaaploper zijn geweest, zijn ontstaan vanwege dealersoorlogen. Een deel daarachter volgen met getrokken pistolen van dealers achter andere dealers aan, op een heel groot plein. Politie die op dat moment, omdat heel veel mensen die actief zijn gestart worden, dat al die dealers zo over kunnen verroeren, hebben op een gegeven moment de koers gehad om toch maar eens een van de zwaarste dealers wens op te rollen. Uiteindelijk hebben ze dat gedaan, maar wel tot het gevolg dat een aantal mensen die daar heel erg op hun evenement gekregen hebben, daar hun namen door zijn gekregen aan de dealers. Die overigens allemaal hun zijn waard zijn. Dan was het, laat ik zeggen, door te denken, nou ja, dan laat ik zeggen, bijna de wezen of de wezen, denken aan de kans te doen. Toen de wezen zijn, dan hebben we ook veel meer dan een algemeen en een paar afgelopen. En wij dan, voor het artikel van de overheid, van de sociale economie, die wordt, zelfs aan de liefde voor de staat, die is een liefde voor de
naar de staatsraad om te vragen of jullie voldoende informatie hebben om dit in de vonnissen te betrekken.
Nou, niet helemaal nog. Er is gebleken dus dat er, ik zal niet zeggen door wie, een klacht is ingediend over het functioneren van bepaalde leden van het bureau Warmoestraat. En dat ging er met name om de vraag die u ook al genoemd heeft, in hoeverre namen waren doorgegeven door de politie aan verdachten, terwijl de politie van tevoren de toezegging gedaan had dat het niet zou gebeuren. Nou is net hier aan de tafel bekend geworden, dus niet het openbaar, maar een van de leden uit de zaal die heeft me gezegd dat meneer Wulting, de voorlichter van de politie, heeft toegegeven nu dat de betrokken rechercheurs dat inderdaad gedaan hebben. Nou is... Ja, nou, daar gaan wij niet over het doodschieten. Ik zou alleen willen vragen, u moet het dan zo zien, dat u dus het aan ons voorlegt wat wij dan eventueel zouden moeten doen. Van de verdachte van Tijn, zouden moeten verlangen wat het met deze rechercheurs zou moeten gebeuren. Dus die naam heb ik doorgegeven aan die verdachte dealers. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is eigenlijk wat er moet gebeuren met de politiemensen die hier gewoon dealers op woningen zetten met huisraad en plantjes en al.
Ja, nou, allereerst is dat dus niet zozeer de klacht naar, alleen naar de agenten toe, maar het ligt hoofdzakelijk bij Fontijn. Hoe kunnen we Fontijn nog iets vragen als hij al jaren, nee, al zeggen vanaf zijn begin van zijn ambtsperiode begonnen is met te zeggen dat dit zijn testcase zou worden. In het draaiboek staat van het beleid naar de statie die duurt dat er zoveel mogelijk een hetze naar de pers opgezet moet worden met als doel net zo goed in de het rapporten van het van de bestuurscontacten al jaren geleden gezegd is van splijten die hap, dat is in ieder geval de conclusie geweest, want mensen die actief zijn, zijn te verweven met andere buurtbewoners, moeilijk te isoleren, dus kunnen te veel hun gang gaan in het ageren en in het ageren tegen het gemeentebeleid en te veel blootleggen. Dus wat ik alleen kan verzinnen, het CD-beleid houdt niet op om het te strategisch is om het verzet te breken hier door te vragen aan Fontijn. Ik denk dat er heel iets anders met Fontijn moet gebeuren. En dat is om te beginnen donderdag en alle dagen daarna de buurt uit. Totdat hij bewezen heeft dat hij de zaak omkeert en meer in het belang van de buurt gaat werken. Niet met machtsspelletjes bezig is. En al die andere dingetjes van regisseurs en agentjes die in de fout gaan, dat is bijzaak. Dat komt daarna nog wel.
Oké, nee. Nee, echt niet. Het is 11:50. Achter ons wacht.
Ik wil alleen maar even zeggen dat we niet alleen geen dealers van heroïne in de buurt willen, maar ook geen dealers in mensen als Fontijn.
Oké.
Zo, we zijn even hier in stilte komen staan vanwege het lawaai van de eerste liefdesnacht. Naast mij staat...
Ik heb erg.
Van?
De ambtelijke projectgroep. Staat van de Frederik en de buurt.
Van de ambtelijke projectgroep. Ten eerste, wat doe jij hier op het staatstribunaal?
Kijken wat voor klachten de buurt heeft die ik nog niet ken. En zien hoe de buurt zich daarover uitspreekt.
Hoe de buurt zich... Wat vind jij van de achteruitgang hier in de staatsliedenbuurt?
We zitten hier niet voor niks. Het is een stadsvernieuwingsbuurt en wij... Kun je dat ding iets verder weghouden?
Neemt hij haast niet op, namelijk.
Nou, we zitten hier als stadsvernieuwingsprojectgroep. Het is... Ik hou hem zelf vast, dat is het. Ja. Dat is omdat er een aantal dingen slecht gaan hier in de buurt. Het is op het ogenblik, je zit op het ogenblik midden in een proces waar je duidelijk van kan zien dat als je nu niet heel hard doorgaat, het een puinhoop blijft. Overigens vind ik de puinhoop wel meevallen en is het een leuke buurt. Er moet een heleboel gebeuren en daar zitten wij voor. En zo'n avond als vanavond, daar komen we nog achter een aantal klachten. Hoe sterk die leven en waar we wat aan moeten proberen te doen, voor zover wij dat kunnen.
Wat is jouw vonnis voor Fontijn?
Ik heb niks te vonnissen. Sowieso vonnissen buiten een rechtszaal, daar heb ik niet zo gek veel fiducie in. Omdat bijvoorbeeld er geen verdediging gevoerd wordt. In een rechtszaal wordt wel een verdediging gevoerd. Ik hoef Fontijn niet te vonnissen. Fontijn is burgemeester. Hier is een buurt organiseert een tribunaal en daar komt een vonnis uit voort. Ik ben ambtenaar, ik zit hier als geïnteresseerde waarnemer en ik heb wat dat betreft ook daar verder niets over te zeggen.
Je zit hier dus niet namens de ambtelijke projectgroep?
Ik zit hier namens de ambtelijke projectgroep. Wel.
Wel. Dan heb je waarschijnlijk ook wel een vonnis te vellen over Fontijn. Want Fontijn is hier uitgenodigd, hij wou niet komen. Dus wordt hij bij verstek veroordeeld?
Nee, niks dus. Hij wil niet komen, hij heeft daar redenen voor. Iedereen maakt zelf uit of hij iets doet of niet doet. Ik heb hem aangeraden om te komen. Hij maakt zelf uit dat hij dat niet doet. Dat is zijn beslissing. Als je andermans beslissingen niet respecteert, dan haalt voor mij een boel op.
Oké, bedankt. Dag Rens.
Dag.
Dag. Wat doe jij hier op het staatstribunaal? Ik ben van de staatsradio al voor ons.
Ja, ik ken jou.
Ja, ik ken jou.
Ik kijk hier.
Jij kijkt hier namens jezelf?
Ja, meestal doe ik dat, ja.
Ik dacht dat jij ook een van de organisatoren was hiervan.
Klopt ook, ja. Ja.
Waarom hebben jullie dit georganiseerd?
Nou, dat heb je onderhand wel, dat is onderhand wel duidelijk geworden. Drie maanden geleden heeft Fontijn aangekondigd om deze buurt te willen bezoeken. Terwijl hij aan de andere kant een enorm schoftige hets voert over deze buurt. En met maar één oogmerk zijn eigen handhavingspolitiek uit te kunnen voeren. Hij wilde op bezoek komen, we zeiden bekijk het maar. De hele wijk heeft gezegd, flikker maar op, je hoeft hier niet te komen. Maar toen tevens kwam daarbij het alternatief naar voren van we willen toch duidelijk maken wat hier loos is in de buurt. Hè, op een gezamenlijke manier. Toen hebben we dat tribunaal georganiseerd. En toen hebben we ook bedacht van, nou, misschien is dat dan de enige mogelijkheid of de enige gelegenheid waar Fontijn dan juist wel moet komen. Hè, om zich te verdedigen tegen al die rotzooi die door die aanklacht van naar buiten komt. Ja, dat is een beetje de aanleiding. Ja.
Oké. Ik heb ook gehoord dat hier een heleboel mensen die georganiseerd hebben consumptiebonnen krijgen. Krijg ik die ook?
Wat heb jij georganiseerd, joh?
Ik ben van de staatsradio, dus ik hoor ook consumptiebonnen te krijgen.
Nou, er zit bon vol met pers hier, hoor. Die krijgen ook geen consumptiebonnen. Nee, maar het volk van de media, dat is rijk zat.
Nou, oké, dat lukt dus niet.
Ik wil een puls aanbieden.
Heel graag.
Ja.
Oké, dat was Rens hier van de Koop en Knoop, die weer niks te zeggen had. Oké, hiernaast staat Theo. We zijn hier in een rustige ruimte, dan gaat de deur open. Theo heeft het net gehad over alle dealers en de drugsverslaafden hier in de buurt. Ten eerste, wat zijn je klachten daarover?
Nou, het is niet zozeer de klachten over de drugsgebruikers en de dealers, want daar kan je nauwelijks een oordeel over hebben. Die mensen die moeten ook ergens wonen. En natuurlijk heb ik, laat zeggen, tegen junks of verslaafden heb ik helemaal niks, of wij allemaal.